Daarna zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing is uit Johannes 15, vers 1 tot en met 17.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u, gelijke wijze de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijze de rank, en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, want wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten. Want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult, in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt.
We willen deze morgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het 8e vers van Johannes 15. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Na het amen. Gemeente, wat is het doel van mijn leven? Dat is een vraag waarmee misschien een jongere vanmorgen wel rondloopt. En misschien ook wel een oudere. Wat is het doel van mijn leven? Een vraag die in bepaalde omstandigheden zomaar boven kan komen. Misschien ook wel op het moment dat je hoort van het overlijden van iemand die je goed gekend hebt. Wat is nou eigenlijk het doel van het leven in het algemeen, en dan nog wat persoonlijker, wat is het doel van mijn leven? Waar is het allemaal voor? Het antwoord geeft de Heer Jezus in onze tekst. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. En daar willen we deze morgen over nadenken. Thema voor de preek is vrucht dragen. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats op de ranken die vrucht dragen. In de tweede plaats op de wijnstok in wie ze vrucht dragen. En in de derde plaats op de landman voor wie ze vrucht dragen. Dus vrucht dragen, we letten allereerst op de ranken, vervolgens op de wijnstok en tenslotte op de landman. We hebben gelezen, gemeente, deze morgen uit het Johannesevangelie. En dat is om verschillende redenen een bijzonder evangelie. Dat zou u eigenlijk het meest duidelijk worden wanneer u er een synopsis bij zou pakken. Een synopsis, dat is een boek, sommigen van u hebben het misschien wel in de kast staan, met daarin de vier evangeliën. Maar die zijn niet achter elkaar afgedrukt, maar op iedere bladzijde naast elkaar in vier kolommen. Matthäus, een kolom voor Marcus, een kolom voor Lucas en een voor Johannes. En de geschiedenissen die de verschillende evangelisten hebben overgeleverd staan dan allemaal naast elkaar. Ik geef u maar een voorbeeld. De gelijkenis van de zaaier die verhaald wordt door drie van de vier evangelisten. Allereerst wat Matthäus daarvan zegt, dan wat Marcus ervan zegt en dan wat Lucas daarover vertelt. Zo is dat dan met heel de inhoud van de vier evangeliën. Alles wordt naast elkaar geplaatst. En wanneer u zo'n synopsis zou doorbladeren, dan zou u opvallen dat op heel veel plaatsen de eerste drie kolommen gevuld zijn. Matthäus, Marcus en Lucas, terwijl de vierde kolom leeg blijft. Dat betekent datgene wat de eerste drie evangelisten wel vertellen, dat vertelt Johannes niet. En omgekeerd, waar de vierde kolom gevuld is, de kolom van Johannes, daar zijn heel vaak de andere drie kolommen leeg. Datgene wat Johannes vertelt, dat laten de andere drie evangelisten vaak weg. Dat geeft aan, gemeente, dat Johannes-evangelie een heel bijzonder evangelie is. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook dat evangelie op te nemen in het onfeilbare woord van God. En een van de bijzonderheden van het Johannesevangelie is dan dat deze evangelist tot 7 keer toe vertelt hoe de Heer Jezus zichzelf voorstelt. Zichzelf bekend maakt met een zin die begint met de woorden ik ben. Dat zijn eigenlijk heel bekende Bijbelteksten waarvan de kinderen in de kerk denk ik ook wel weten hoe die Bijbelteksten precies klinken. Ik ben het brood des levens, Johannes 6. Ik ben de deur der schapen, Johannes 10. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan de allerlaatste uitspraak, die begint met ik ben en die de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde gedaan heeft, ook in de laatste nacht van zijn leven, ik ben de ware wijnstok. Die uitspraak die we vanmorgen in onze schriftlezing voor ons hebben. Als de Heer Jezus die woorden laat klinken, ik ben de ware wijnstok, dan gebruikt de Heer Jezus een heel vertrouwd beeld voor de mensen die dat op dat moment hebben gehoord. Want een wijnstok, dat was een plant die in het Israël van de Bijbel en ook in de landen rondom Israël heel veel voorkwam. Eigenlijk, wanneer je ging wandelen door het land van de Bijbel, dan kwam je iedere dag wel een wijnstok tegen. En verschillende uitleggers, ook de kanttekenaren, wijzen erop dat op het moment dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, en wanneer we dat goed bezien, dan is dat geweest tijdens de wandeling die de Heer Jezus maakte na het vieren van het Pascha in de richting van Gethsemane, dus heel dicht bij zijn lijden en sterven. Verschillende uitleggers wijzen erop dat de Heer Jezus en de discipelen tijdens die wandeling ook langs wijnstokken gekomen zijn die daar op die plaats gevonden werden. En terwijl ze daar langs liepen en bij het maanlicht nog iets hebben kunnen ontwaren van de wijnstokken die daar stonden, heeft de Heer Jezus misschien wel met zijn vinger gewezen en gezegd, terwijl hij wees naar die wijnstokken die daar stonden, ik ben de ware wijnstok. Een beeld dus dat heel veel voorkwam in Israël. En niet alleen dat maakte dit beeld zo heel vertrouwd en bekend voor de discipelen, maar het is ook een beeld dat je in de Bijbel heel wat keren tegenkomt. In de boeken van het Oude Testament treffen we het beeld van de wijnstok aan, bijvoorbeeld in Jesaja 5, waarin Israël vergeleken wordt met een wijngaard. Bijvoorbeeld in Psalm 80, en daar hebben we zojuist een paar versen van gezongen. Israël voorgesteld als een wijnstok of als een wijngaard. En als u alle gedeelten in de Bijbel en heel bijzonder in het Oude Testament die gaan over Israël als de wijnstok is met elkaar zou gaan vergelijken, dan wordt daaruit eigenlijk één ding heel duidelijk. Dat God die wijnstok geplant heeft met de bedoeling dat er vrucht zou komen. Net zoals een wijngaardenier, een landman, een wijnstok altijd plant met de bedoeling dat er echt vrucht zou komen. Maar wat ook duidelijk wordt uit al die teksten in het Oude Testament is dat Israël, en vult u dan uw eigen naam maar in, en ik mijn eigen naam, dat wij mensen die vrucht nooit hebben voortgebracht. Het beeld van de wijnstok, dat herinnert ons aan onze geestelijke onvruchtbaarheid, terwijl God onze vrucht wel op het oog heeft. Maar we kunnen eigenlijk boven al die teksten schrijven, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Een aansprekend beeld, de wijnstok, omdat het dus overal te zien was, omdat de discipelen het terugvonden in de Bijbel en het voor hen ook vanuit dat oogpunt heel erg bekend was. En ook nog om een derde reden, want wat heeft de Heer Jezus zojuist gedaan in die paaszaal? Daar heeft hij het brood genomen en gebroken en dat uitgedeeld. En vervolgens heeft hij de wijn geschonken en de wijn rondgedeeld. En toen hebben de discipelen gedronken van de vrucht van de wijnstok. En terwijl ze dat deden, heeft de Heer Jezus hen op gewezen dat dat verwees naar zijn lijden en sterven. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. En als dat nog maar net achter de rug is, dan passeert de Heer Jezus met zijn discipelen de wijnstok en dan zegt hij het zo heel kort nadat ze van de vrucht van de wijnstok gedronken hebben en de Heer Jezus op de diepe geestelijke betekenis daarvan heeft gewezen: en ik ben de ware wijnstok. Maar wat wil de Heer Jezus dan zeggen met dat beeld dat voor de discipelen dus heel vertrouwd en heel bekend is geweest? Eigenlijk, gemeente, twee dingen. Het eerste wat de Heer Jezus wil zeggen heeft te maken met zijn verhouding tot zijn Vader. Kijkt u maar mee in vers 1 van Johannes 15, daar lezen we: ik ben de ware wijnstok. En de Heer Jezus zegt er direct bij: en mijn Vader is de landman. Dat beeld van de wijnstok zegt dus allereerst iets over de Heer Jezus in verhouding tot zijn Vader. Net zo als een wijngaardenier, een landman, een wijnboer een wijnstok plant met de bedoeling dat er vrucht zou komen, zo heeft God de Vader zijn Zoon gegeven. Zijn Zoon gezonden naar deze aarde. En hij heeft hem geplant in de door de zonde vergiftigde en vervuilde grond van deze wereld. Als de ware wijnstok. En plaatst u dat dan even tegen de achtergrond van al die teksten in het Oude Testament, waar duidelijk geworden is dat wij mensen vanwege onze zonde nooit meer één vrucht kunnen voortbrengen tot Gods eer. daar zendt de Heere zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, als de ware wijnstok, opdat die wijnstok toch vrucht gaat voortbrengen tot Gods eer. Dat is het eerste. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. In de tweede plaats zegt die uitdrukking, ik ben de ware wijnstok, ook iets over de Heer Jezus en zijn verbondenheid met de discipelen. Want we lezen enkele versen verderop in vers 5, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Dus dat beeld van de wijnstok duidt ook nog ergens anders op. Op het feit dat de Heer Jezus en zijn discipelen heel nauw, heel dicht met elkaar verbonden zijn. Net zoals ranken heel nauw verbonden zijn met de wijnstok. Dat zijn eigenlijk een soort takken, zou je zeggen, als je niet zoveel verstand hebt van de wijnbouw. Dat zijn de zijtakken van de wijnstok. De ranken, die zitten helemaal vast aan die wijnstok. Als het goed is, ontlenen ze ook hun levenssappen aan die wijnstok. En als het goed is, dragen ze ook vrucht dankzij de wijnstok. Als het goed is, gemeente. Want het eerste wat duidelijk wordt wanneer het in ons eerste punt gaat over de ranken, is dat er twee soorten ranken zijn. Dat lees ik in het tweede vers van Johannes 15. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Twee soorten ranken. En de eerste soort is dus alle rank die in mij geen vrucht draagt. Laten we daar in de preek van vanmorgen eerst eens over nadenken. Dat er ranken zijn, verbonden aan de Heer Jezus Christus, die geen vrucht dragen. Als de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft, over ranken die geen vrucht dragen, heeft hij ze allereerst gesproken tot zijn discipelen. En als we dan de discipelkring een moment rondkijken, dan valt ons oog in dit verband natuurlijk het eerste op. Ja, op wie? Op Judas. Want Judas is 3 jaren een volgeling van de Heer Jezus geweest. 3 jaar heeft hij onderwijs van de Heer Jezus gekregen. 3 jaar heeft hij heel veel gezien van de wonderen die Christus deed. En heeft hij zelf ook in de macht van de Heer Jezus wonderen gedaan. En toch, er kwamen in het leven van Judas geen echte vruchten. Wel liefde voor zichzelf. En wel liefde voor het geld. Maar geen liefde voor Christus. Maar laten we de lijn maar doortrekken, gemeente. En niet bij Judas blijven steken vanmorgen. Hoe is het met ons? Want in zekere zin, en dat moet u goed begrijpen, maar in zekere zin kunnen we vanuit Johannes 15 zeggen dat u en jij en ik zonder onderscheid, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, allemaal ranken zijn. We hebben allemaal een bepaalde verbondenheid met de Heer Jezus. U en jij en ik. Voor velen van u geldt dat u, dat jij gedoopt bent in de naam van Hem. En u draagt, althans in de uiterlijke zin, en ik draag, de naam Christen. En we komen deze morgen allemaal samen onder het woord van Christus. We hebben allemaal een bepaalde uiterlijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Maar de vraag is, geldt voor ons dat we zulke ranken zijn waar de Heer Jezus van spreekt in vers 2? Alle rank, ja wel aan mij verbonden op een bepaalde manier, maar die in mij geen vrucht draagt. Dat zou kunnen, gemeente. Dat je wel de naam christen draagt. Dat je wel in de kerk zit. Onder het woord zit van de Heer Jezus Christus. Dat je in zijn naam gedoopt bent. Dat ik aan zijn tafel een plaats heb. Dat ik zijn naam beleden heb. Dat ik mag dienen in zijn koninkrijk. En dat het toch alleen maar een uiterlijke verbondenheid is. Als dat zo is, dan zegt de Heer Jezus: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Die neemt God weg, want het is hem om vruchten te doen. Als de hemelse landman vanmorgen komt bij de rank van u, van jou, van mijn leven, wat ziet hij dan? Is het misschien op grote afstand al te zien, ook aan de buitenkant van mijn leven, want dat kan. Dat kan aan de hele manier waarop ik me presenteer naar anderen toe. Dat kan te horen zijn aan de muziek die ik luister. Dat kan te horen zijn aan de woorden die ik spreek. Dat kan te zien zijn aan datgene wat ik kijk. Dat aan de buitenkant van mijn leven al duidelijk is en dat eigenlijk niemand er een vraag over hoeft te stellen. Ik ben wel een rank, maar een dode rank, zonder vruchten, kaal. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt God weg. En dat indringende beeld, dat wordt in vers 6 nog meer uitgewerkt. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, zegt vers 6. En is verdord. En men vergaderde dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Daar spreekt de Heer Jezus uiteindelijk over het oordeel. En daarom, als u of als jij vanmorgen moet zeggen, en ik ben nog zo'n dode rank, en als ik eerlijk ben, dan kunnen mijn vrienden het eigenlijk al van me zeggen. Je kan het aan de buitenkant van mijn leven al zien, en merken en horen. Geen echte verbondenheid, geen levende band aan Christus. Als het zo is, bedenk dat de Heere ons vanmorgen waarschuwt vanuit zijn woord. En dat hij het zegt: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt in het vuur geworpen. En laat dat u toch op de knieën mogen brengen. In het gebed mogen brengen. En jou in het gebed mogen brengen. Heere, bekeert u me. En geef dat ik een levende rank mag worden. Of is het misschien anders? En is het zo dat als de hemelse landman dicht bij de rank van uw leven komt, hij wel wat bladeren ziet? Dat het er best wat veelbelovend uitziet? Dat u een belijdenis hebt van zijn naam? Dat u een leven hebt dat aan de buitenkant op zich wel in orde is? Waaruit blijkt dat u rekening houdt met de geboden van de Heere? Maar de Heere, als hij nu als die landman de bladeren eens opzij duwt. Want de landman, hij zoekt niet naar bladeren, maar hij zoekt naar vrucht. Naar echte vrucht. Wordt die er gevonden? Of is mijn belijdenis en mijn misschien wel keurige en onberispelijke leven ten diepste ook alleen maar buitenkant? Dan geldt niet minder dan voor die andere dode ranken. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Er is ook een andere soort ranken, gemeente. Er zijn dode ranken, maar er zijn ook levende ranken. Daar lezen we over in het tweede deel van vers 2. Alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. En dan in vers 3. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar spreekt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen. En hij zegt tegen zijn discipelen: u bent rein. En dat woord rein, dat moet je eigenlijk even zien tegen de achtergrond van vers 2, waar gesproken wordt over reinigen. Het is alsof de Heer Jezus zegt: u bent levende ranken. U bent ranken geworden die wel vrucht dragen. Hoe zijn die discipelen dat geworden? Zijn ze misschien als levende ranken geboren? Nee, Gods woord leert ons: geen mens wordt zo geboren. Ze zijn het geworden, zegt de Heer Jezus in vers 3, om het woord, en je zou daar ook mogen vertalen, door het woord dat ik tot u gesproken heb. Voor deze discipelen gold, net zoals het voor ons allemaal geldt van nature, dat er aan de rank van ons leven geen vruchten gevonden worden. Dat we ten diepste dode ranken zijn. Maar door de genade van de Heere kwamen de discipelen in aanraking met de Heer Jezus Christus. En hij ging zijn woorden tot hen spreken. En toen dat gebeurde, toen de Heer Jezus zijn woord ging spreken, toen gebeurde dat wonder waar de evangelist Johannes op een andere plaats over spreekt. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Toen gingen ze horen. Toen werden ze door de stem van Christus en door het woord van de Heer Jezus levend gemaakt. Wat was dat voor een woord? Wel, we zouden kunnen zeggen: alles wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen zijn discipelen. Maar hoe zou je die boodschap van de Heer Jezus kunnen samenvatten? Eigenlijk in twee punten. Aan de ene kant heeft de Heer Jezus zijn discipelen er door zijn woord en boven alles door zijn geest diep van doordrongen dat er uit hun geen vrucht was in der eeuwigheid. Nooit één vrucht uit ons. Dat moesten de discipelen leren. Daar moest hun hart voor ingewonnen worden. Daar moesten ze voor gaan buigen. En dat moesten ze ook gaan toestemmen. Heere, zo is het. En nou zou u ons nog 1000 jaar van leven geven, er komt nooit een echte vrucht voor u. Dat is het ene punt in de prediking van de Heer Jezus. En het andere punt is: uw vrucht is uit mij gevonden. Want de Heer Jezus, hij heeft zich ook bekendgemaakt als de ware wijnstok aan zijn discipelen. Hij heeft het hen voorgehouden dat ze nu nooit vrucht kunnen dragen in zichzelf, maar dat ze wel kunnen vrucht dragen uit hem en door verbonden te worden met hem. Zo zijn de discipelen levend gemaakt door het woord, door de geest van de Heer Jezus. En dat zegt ons eigenlijk vanmorgen ook hoe een dode zondaar levend gemaakt kan worden. Dat is misschien wel de vraag van u of van jou vanmorgen. Hoe kan ik nu levend worden, geestelijk? Wat is het doel van mijn leven? En wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin, zolang ik nog geestelijk dood ben? Lichamelijk levend, en misschien geniet ik wel van het leven, maar wat heeft het leven eigenlijk voor zin, zolang ik geestelijk nog zo'n dode rank ben? Hoe kan ik geestelijk levend worden? De Heer Jezus zegt: door het woord. Door de prediking van het woord. En daarom is het van zo onschatbaar groot belang en van zulke onschatbare waarde dat we de prediking van het woord hebben en dat we eronder mogen komen. Dat doen we, gemeente, als het goed is, niet voor de mensen. En dat doen we, als het goed is, niet voor een dominee en niet voor een kerkenraad. Maar dat doen we als het goed is voor onze ziel. Omdat daar ons allergrootste belang ligt, dat onze ziel levend gemaakt wordt. En hoe doet de Heere dat? In de regel gebruikt hij daar zijn woord voor, het gepredikte woord. Automatisch, vraagt iemand, als je hier gaat zitten en als je hier 10 of 20 of misschien 70 jaar of 80 jaar onder het woord gaat zitten, dan gebeurt dat uiteindelijk wel. Nee, gemeente, nooit automatisch, want we hebben het ook niet verdiend. Maar als de Heere door genade en op het gebed, want hij wil erom gebeden zijn, zijn Heilige Geest gaat paren aan het woord. Dat betekent als de Heilige Geest dat woord echt in je hart brengt. Als ze dan je vragen, waarom ga jij naar de kerk? Nou, dan zouden we daar heel veel antwoorden op kunnen geven. Maar een van de antwoorden is dit. Ik ga naar de kerk omdat dat de plaats is waar de Heere door woord en geest dode zondaren, dode ranken, levend wil maken. En dat is gebeurd bij de discipelen. En zo kan het dat de Heer Jezus tegen hen zegt in vers 3. Gijlieden zijn nu rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. En tot de discipelen komt dan ook de indringende oproep om vrucht te dragen. Thema van onze preek, vrucht dragen. Maar hoe kan dat? Nou, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat kan alleen door te blijven in de wijnstok. Dat is iets wat de Heer Jezus in deze woorden die we met elkaar gelezen hebben op verschillende plaatsen duidelijk maakt. Ik denk aan vers 4. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Hoe zal een zondaar vrucht dragen? Alleen door te blijven in de wijnstok. Hoe zal een levend gemaakte rank vrucht dragen? Door te blijven in Christus, in de wijnstok. Ja, vraagt iemand, maar wat betekent dat dan? Wat is blijven in Christus? Wat is blijven in de wijnstok dan? Dat is volgens de versen 1 tot en met 8 van Johannes 15 verbonden met 3 dingen. Allereerst met het woord van God. Want in vers 7 lees ik, indien gij in mij blijft, en dan zegt de Heer Jezus daar eigenlijk direct achteraan, en mijn woorden in u blijven. Blijven in Christus, blijven in de wijnstok, is dus allereerst verbonden met Gods woord. Het komt er allereerst op aan dat zijn woorden in u blijven. Is dat zo? Zijn zijn woorden in u gebleven? En dan denk ik heel bijzonder aan diegenen die mogen weten van Gods genadewerk in hun leven. Is zijn woord in u gebleven? Dat woord dat hij voor de allereerste keer tot u sprak. En wat u, als het goed is, toch nooit vergeten bent. Toen de preek niet alleen meer een preek was. Maar toen u de stem van de Heere daarin hoorde. En de Heere tot je hart en tot je ziel sprak, is dat woord in uw gedachten gebleven? Hebt u het onthouden? Is het woord in je hart gebleven? Heb je erover nagedacht en heb je dat woord ook bewaard als een kostbare schat van God in je hart? Heeft dat woord ons leven veranderd en vernieuwd? En niet alleen dat eerste woord dat de Heere sprak, maar ook alle andere woorden die daarop gevolgd zijn. Het vervolgonderwijs van de Heer Jezus. En dan weer heel bijzonder die woorden die heel persoonlijk tot je hart kwamen. Heb ik ze bewaard? En dit woord, want we zouden bij dat woord ook kunnen denken aan de Bijbel. Blijven we in dat woord? Is het zo dat Gods woord een heel belangrijke plaats in ons leven inneemt? Dat daar ons leven ligt en dat we daar onze levenssappen aan onttrekken? Lezen we Gods woord regelmatig? Nemen we de tijd ervoor? Nemen we de tijd om Gods woord ook te overdenken? Ook op momenten dat je voor jezelf eigenlijk zegt, en ik heb er niet zoveel zin in. En er zijn nog heel veel dingen die ook belangrijk zijn. Maar dit is het allerbelangrijkste. We kunnen ons gemeente zo vaak met allerlei verontschuldigingen bij dat woord vandaan begeven. Ik ben moe. Ik heb nog veel werk te doen. Ik ben niet zo'n gemakkelijke lezer. Vult u maar aan. Gemeente, we gaan deze morgen niet doen aan het verheerlijken van mensen. Maar wanneer we vanmorgen hebben stilgestaan bij het heengaan van onze broeder Visser, dan mag ik er toch wel dit van zeggen. Dat onze broeder Visser iemand was die heel dicht leefde bij dat woord. En dat wanneer ik hem opzocht en over deze dingen sprak, ik soms wel eens beschaamd naar huis ging. Als ik hoorde hoe het was aan het einde van de dag, als hij de dag wilde afsluiten. Maar de ziekte, zijn vermogen om te lezen en om het gelezene echt te laten doordringen, zozeer beperkt had dat hij maar heel moeilijk lezen kon. En toen ik op een moment eens aan hem vroeg, hoe gaat dat dan? Toen zei hij, dan begin ik om 10:00 met het lezen van 5-6 versen en het overdenken. Maar het kost me veel kracht. En om 12:30, dan ben ik klaar. 2,5 uur. Om een paar versen uit Gods woord tot je te laten doordringen. En het toch niet laten kunnen, omdat daar het leven in ligt. Omdat je er belang bij hebt gekregen, bij die woorden van het eeuwige leven. Hoeveel tijd nemen wij, gemeente, om Gods woord te lezen en om Gods woord te overdenken? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. In de tweede plaats is het blijven in Christus verbonden met het gebed. Vers 7, het tweede gedeelte. Zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dat woord begeren wat hier staat, dat betekent niet het zondige begeren. Maar dat betekent hier het biddend begeren. Het is eigenlijk alsof de Heer Jezus zegt, indien gij in mij blijft, zult ge bidden. Blijven in Christus is dus alleen mogelijk wanneer we blijven in het gebed. Wanneer we een biddend leven kennen. En dan zegt de Heer Jezus hier, wat ge wilt zult ge begeren en het zal u geschieden. Een kind of een jongere in de kerk zegt vanmorgen, wat betekent dat? Want is dat nou eigenlijk wel waar? Misschien zijn er wel kinderen in de kerk die hebben gebeden toen onze broeder Visser ziek werd. Of die beter mocht worden. Zeker aan het begin. Maar de Heere heeft hem niet beter gemaakt. De wegen van de Heere waren anders. En nu staat er vanmorgen in onze tekst, wat gij wilt, zult ge begeren, daar zult ge om bidden, en het zal u geschieden. Wat betekent dat dan? Betekent dat dat je alles krijgt waarom je vraagt, waarom je bidt? Nee, gemeente, want we moeten deze woorden zien in het licht van de tekst en van de omgeving van de tekst. Wat staat ervoor? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wat ge wilt, zult ge begeren, daar zult ge om bidden. U hoort, Daar gaat het in één en dezelfde tekst om twee dingen. Om het woord van God, om de Bijbel, en ook om het gebed. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk bedoelt is dit. Wanneer je nu een leven mag hebben bij Gods woord, bij het geopende woord van God, en je leest daarin over Gods genade, over Gods vergeving, over wat de Heere wil geven aan zondige mensen, blijdschap, langmoedigheid, maar allereerst vergeving van onze zonden, vrede met God. En dat wordt je gebed. Datgene wat je leest, dat wordt ook je gebed. Daar ga je de Heere heilig om lastig vallen. Heere, datgene wat ik hier lees, wilt u me dat geven? Dan geeft de Heere daar deze belofte bij. Wat u dan wilt, wat u dan vraagt, pleitend op het woord van God, dat zal ik op mijn tijd ook geven. Dat zal u geschieden. Daar gaat het dus heel bijzonder om de genade van de Heere. De genade van een verbroken hart en van een verslagen geest. De genade van vergeving van je zonde. De genade van het buigen onder God. De genade van het volgen van Hem, ook op moeilijke wegen. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wat ge wilt zult ge begeren en het zal u geschieden. En dan kan het zo zijn dat met die genade van de Heere het in moeilijke wegen toch ervaren wordt. En God heeft ook dit gebed verhoord. Dan denk ik nog een keer aan wat onze broeder Visser zei. Meerdere keren heeft gezegd, ook in de laatste weken. In God is geen onrecht. De Heere is toch goed. Verbonden met het gebed, gemeente. En de vraag is, welke plaats heeft het gebed in uw, in jouw leven? En dan spits ik die vraag ook weer vanmorgen heel bijzonder toe op u die de Heere mag vrezen en mag dienen. Wat voor plaats heeft het gebed in uw leven? Is er het blijven in het woord en is er ook het blijven in het gebed? En maakt u Gods woord ook echt tot uw gebed? In de derde plaats is het blijven in Christus verbonden met de beproeving. Dan keer ik nog even terug naar het slot van vers 2. Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Wat betekent dat? Dan moet u een landman, een wijngaardenier uit de tijd van de Bijbel voor u zien, die zijn wijngaard doorloopt, die de ranken inspecteert en kijkt of het goed gaat met die ranken. En die bij bepaalde ranken echt wel ziet dat ze vrucht dragen. Maar toch is hij er niet helemaal tevreden over. Want hij ziet dat er op een bepaalde plaats veel te veel bladeren zitten. En hij neemt zijn kleine scherpe snoeimes en hij snijdt die bladeren weg. En hij kijkt nog eens naar een andere rank. En daar ziet hij dat die rank wel druiven heeft, maar hele kleine druiven. Op een verkeerde plaats, waar ze eigenlijk heel veel sappen in zich opnemen. En waardoor de groei van zo'n rank eigenlijk niet optimaal is. En hij neemt opnieuw zijn snoeimes en hij snijdt ook die te kleine druifjes weg. Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Blijven in Christus, gemeente, dat betekent ook in aanraking komen met het snoeimes van de beproeving. Dat is een hele les van morgen, vanuit Gods woord. Dat is ook een les waar we heel bijzonder de genade van de Heere voor nodig hebben om die echt te leren voor ons eigen leven. Als God komt met het snoeimes van zijn woord, als hij met zijn woord gaat snijden in uw, in jouw leven, ook na ontvangen genade, als dat woord zo scherp kan zijn, en als het wel lijkt alsof alles uit je leven, waar je zoveel troost en zoveel houvast aan had, wordt weggesneden, wordt weggehaald, als het woord van God wel tegen je lijkt te zijn en je misschien wel naar de kerk ging en gebeden hebt: Heere, geef u dat ik in de kerk weer eens troost mag ontvangen. Echt mag horen van uw troost. Maar het woord was tegen u en het ging snijden in uw leven en dat kan pijn doen. Het snoeimes van het woord. En dan dat andere snoeimes, het snoeimes van de beproeving. Denk aan Abraham, die het op een dag hoorde van de Heere: Abraham, ga heen naar een van de bergen in het land Moria en offer daar uw enige zoon die ge lief hebt, Isaac. Beproeving. Het zal wel gestormd hebben in het hart van Abraham: Heere, waarom? Waarom deze weg? Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Denk aan Job, die daar zit in zijn huis en op één en dezelfde dag al die verschrikkelijke berichten thuis bezorgd krijgt. Al je kinderen gestorven, Job. Al je goederen je afgenomen. En je vrouw, ze schenkt geen echte troost. En je lichaam geslagen met een ziekte. Job, hij zal het uitgeroepen hebben: Heere, waarom? Waarom deze beproeving? Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Ja, zegt iemand, en in mijn leven. Want er is ook zoveel beproeving, zoveel moeite. Gemeente, het zou kunnen zijn dat u de Heere nog niet echt kent. En dan is de tegenslag die de Heere zendt in het leven van een mens altijd ten diepste hiertoe gericht. Dat we tot hem uitgedreven zouden worden. De Heere slaat niet uit lust op plagen, zegt Gods woord. Maar de Heere heeft het behoud, de bekering van zondaren op het oog. En als u hem wel kennen mag, en er toch beproeving en aanvechting is, wat een genade is het dan wanneer u mag zien op de troost die er ligt in dit vers. Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. En bedenkt u dan, gemeente, dat het snoeimes van de beproeving ligt in de handen van, ja, van wie? Van de landman die in ons tekstgedeelte door de Heer Jezus mijn vader wordt genoemd. Dat zijn voor Gods kinderen toch vaderlijke kastijdingen, waarmee de Heere uiteindelijk, en dat is een moeilijke les, ik zeg het weer, maar ik zeg het vanmorgen vanuit Gods woord, uiteindelijk het goede voor heeft. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het snoeimes ligt in de hand. Nee, niet van een vader die erop loslaat, in blinde drift. Niet in de hand van een vader die grijpt naar dingen die hem niet toekomen. Maar dit snoeimes ligt in de hand van een vader die zorgt en die lief heeft. En die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, opdat verloren zondaren en kinderen van de toorn tot zijn kinderen zouden mogen worden aangenomen. Blijven in hem. En dan tenslotte aan het einde van dit gedeelte, de versen 1 tot en met 8, dan wijst de Heer Jezus van de ranken af, van de wijnstok af, en dan wijst hij omhoog. Want dan zegt vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Dan stelt de Heer Jezus zijn discipelen eigenlijk een landman, een wijnboer voor ogen, die daar op een zekere dag door zijn wijngaard loopt. En hij heeft alles aan zijn wijngaard gedaan. Hij heeft de wijnstokken geplant. Hij heeft ze verzorgd. Hij heeft ze gesnoeid. En nu ziet hij tot zijn grote vreugde dat die wijnstokken en de ranken ook vrucht dragen. En dan loopt hij daar door zijn wijngaard heen met anderen en dan wijst hij het aan en dan zegt hij, kijk daar eens, echte vrucht. En daar, mijn wijnstok, mijn wijngaard heeft vrucht gedragen. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt voor zijn Vader die in de hemelen is. Het is hem uiteindelijk te doen om vrucht. En hierin wordt zijn Vader verheerlijkt als zondaar. Uit genade door te blijven in deze wijnstok ook echt vrucht mogen dragen. Ja, daar komt de Heere in aan zijn eer, gemeente. En daar kwam de Heer Jezus allereerst voor naar de aarde. Daar worden we heel bijzonder in het Johannesevangelie op gewezen. God zond zijn Zoon naar de aarde allereerst, opdat Hij geëerd zou worden. Opdat zijn deugden, zijn eigenschappen verheerlijkt zouden worden. Opdat God de eer zou krijgen. En het aanbiddelijke is dat de Heere dat nu verbonden heeft met de zaligheid van zondaren. Dat zijn eer het meest gaat schitteren waar een verloren zondaar behouden wordt. Waar een dode rank levend gemaakt wordt en vrucht mag voortbrengen tot zijn eer. Kijk, en daarin komt je leven ook echt tot zijn bestemming, tot zijn doel. Dat is echt zo. Dan zeggen mensen die God niet kennen misschien 50 jaar geleefd. En 50 jaar alleen maar ellende gehad. En van een ander zeggen ze misschien veel te vroeg gestorven. Maar de Heere zegt, het is genoeg. Er zijn vruchten. Er zijn vruchten gekomen tot mijn eer. En als die vrucht genoeg is, dan zamelt God de Vader, de hemelse landman, zijn vrucht in. Daarin komt ons menselijke leven echt tot zijn bestemming, gemeente. Alles van het aardse leven gaat een keer voorbij. Hoe mooi, hoe schitterend ook. En dan blijft er maar één vraag over. Hebben we vrucht gedragen voor God? Hoe zullen we vrucht dragen? Enkel en alleen wanneer we door genade verbonden mogen worden met de wijnstok Christus. Enkel en alleen wanneer we door zijn woord en door zijn geest levende ranken mogen worden. En laten we daar dan voor vanmorgen mee afsluiten, gemeente. Hoe is uw leven? Hoe is jouw leven? Ben je nog een dode rank? Misschien aan de buitenkant wel een levende rank, maar ten diepste toch een dode rank. Geen vrucht. Laat het je op de knieën mogen brengen, voor het eerst en ook opnieuw. Heere, wilt u geven dat het in mijn leven mag komen tot echt vrucht dragen? En dan mag je pleiten op twee dingen. op het feit dat de eer van de Heere juist daarin tot zijn recht komt, daarin zijn naam verheerlijkt wordt. Heere, u wordt toch het meest verheerlijkt wanneer zondaren behouden worden. En je mag ook pleiten op het feit dat de Heere juist daarvoor zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft. Want hij heeft zijn zoon gezonden als de ware wijnstok. En u die door genade mag zeggen tot uw eigen verwondering: soms mag ik iets zien van vruchten. Van vruchten tot eer van de Heere. En ik kan het eigenlijk zelf niet begrijpen, want ik heb geleerd in wat voor onvruchtbare grond ik eigenlijk geplant ben. En ik heb geleerd wat voor een dode, onvruchtbare rank ik in mezelf ben en ook in mezelf blijf. Maar wanneer u door genade toch mag weten een levend gemaakte rank te zijn, blijf in hem. Want zonder hem kunt ge niets doen. Amen.